Hedenavond is uit het boek van de profetieën van Jesaja, daarvan te beginnen bij het 52e hoofdstuk, vers 13 tot en met het 53e hoofdstuk, tot het einde. Jesaja 52, te beginnen bij 13 tot 53, het einde. We lezen het woord Gods nu altijd. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En om wien is de arm des Heren geopenbaard? Want die is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En lichtelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd was, van God geslagen, en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen gewond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf, de vergelding, die ons ten vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aandopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting gelegd, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Over de overtreding mijn volks is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Hij is met een rijke in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij nageslacht. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. We zouden machtig als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna, wij lezen van de Heidelberger Catechismus het laatste deel van zondag 21 die aangegeven staat in de kerkbode. Ik kan die hele zondag nu niet behandelen. Ik dacht dat dat te veel was voor de avond. En daarom had ik gedacht, omdat het nu toch de lijdensweken zijn, om de laatste vraag en het laatste antwoord, met u te lezen. Dat is dus vraag 56, laatste deel van zondag 21. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord, dat God om het genoeg doen van Christus, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover, laat ons nu met elkaar bidden. Heere ons God, Vader in ons Heer Jezus Christus, we danken u dat u ons nog het grote voorrecht geeft, dat wij in deze wereld samen mogen komen als een deel van uw gemeente, als een deel van degenen die vrijgekocht zijn door het bloed van ons Heer Jezus Christus. En dat wij, ondanks al onze bewustzijnsinhouden en verwarring van onze ziel en van onze geest, toch mogen geloven dat gij vanavond in ons midden zijt. Zo dichtbij, dichterbij dan dat wij onszelf zijn. Want, o Heere, wij belijden voor uw aangezicht dat wij vervreemd zijn van onszelf, vervreemd van uw schepping, vervreemd van onze omgeving, omdat wij vervreemd zijn van u door onze zonde, waardoor wij niet onszelf zijn en de bestemming van onszelf steeds weer missen. O Heere, gij zijt machtiger en sterker dan dit alles. En wij vragen u, wilt gij ons ook vanavond begnadigen? O Heere, geef dat wij begnadigde mensen mogen zijn en als begnadigde van hier mogen gaan. Heer onze God, gij kent ook de zorgen van ons hart. U weet ook wat we niet kunnen uitspreken, we niet wagen uit te spreken, om uw hulp te vragen en uw bijstand. Heere, wij bidden u het meest voor onze eigenlijke nood, die wij misschien helemaal niet in het oog vatten. Heere, we belijden voor uw aangezicht dat we met een nood bezig zijn, die het eerder in schijn is, misschien omdat we vluchten voor de werkelijke ontmoeting met u. O Heere, wees ons allegenadig. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen die wij toch mogen noemen zoals het lijden in de wereld. En we denken in het bijzonder aan degenen die ons heel nabij zijn en waar we er iets van verstaan en iets van kunnen meedragen. Wij bidden u voor de zieken. Wilt hen helpen, nabij zijn, verkwikken, vertroosten, ook die duistere vloersen die deze tijd om de lijdende mens heen legt. maar wel kan er bijna niet meer doorheen kunnen beschreven. O Heer, onze God, wilt Gij doorbreken door uw geest. En wees ook met al diegenen die het niet meer voelen, die het niet meer beleven, die het ook niet meer zien. O Heer, verzeker hen dat er banden zijn met u, die er ook zijn als we niet meer zien, als we niet meer voelen, als we het geloof niet eens meer ervaren. O Heer, wat is het groot dat Gij ook dan verbinding schept. Aan vergeving schenkt, Heer onze God. Wij vragen u, doe uw woord geschieden. O Heer, geef dat we hier niet een spel met elkaar spelen. Dat we niet wat opvoeren uit onze wanhoop. De stichtelijkheid uit onze ziel oprakelen. En wat dingen zeggen die we van vroeger nog weten van onze ouders. Hoe dankbaar wij daar ook voor mogen zijn. Maar Heere, hef ons uit boven onszelf en geef dat er meer mogen zijn dan alles wat wij hier hebben aangedragen. Kom met uw Heilige Geest en vertroost ons, leid ons in het lijden van uw Zoon. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen, gezang L, de avondzang. Gezang L, de avondzang in zijn geheel onderwijl. Is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Die mag ik wel in het bijzonder bij u aanbevelen. Collecte voor de vrije zitplaatsen bij de uitgang. Laat ons dus met elkaar zingen, gezang L, dat is dus de avondzang na de psalmen.
Het tekstwoord voor hedenavond is uit Jesaja 53, de verzen 4 en 5. Jesaja 53, 4 en 5, we lezen het woord Gods nu al dus. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat gelooft ge van de vergeving der zonden, spreekt de catechismus. Er is misschien in de Heilige Schrift, gemeente des Heren, bijna geen enkel stuk dat zo ontzaglijk diep spreekt van het wonder, van het mysterie, van het geheimnis van de vergeving der zonden. Met het hoofdstuk met elkaar gelezen. En nu dreigt altijd, als we zo'n hoofdstuk lezen, dat bijna ieder kind uit het hoofd kent, en dat op zoveel wijze is toegepast en uitgelegd, nou dreigt het dat we er juist aan voorbij gaan. Want, gemeente, het hoofdstuk biedt heel wat exegetische moeilijkheden. Dat is niet alleen een kwestie van de theologie als een aparte geleerdheid, want de ware theologie is altijd dienstbaar aan het geloof. Uitleg van de Heilige Schrift is altijd noodzakelijk en men kan niet blijven bij het kleine arsenaal dat men zo in de loop van de tijden meegekregen heeft. Dat is ook verschrikkelijk als dat gebeurt in de prediking, dat er eigenlijk bij herhaling alleen maar hetzelfde gezegd wordt. De Bijbel is een wonderlijk boek. Als je daarmee bezig bent, komt eerst in die eerste lagen, als je er intens in geleid wordt, en dan is er de vreugde van het herkennen, maar het gevaar is dat het daarbij blijft. We moeten verder gaan. Iedere dag die we krijgen, broeders en zusters, heeft niet de bedoeling om een herhaling te zijn van de vorige, maar we moeten geestelijk steeds dieper ingeleid worden in die heilgeheimen die God ons heeft toevertrouwd. En nog eens, dat is niet iets van het intellect in de eerste plaats, maar dat is iets van het hart. Ik ga verder, niet van alle gevoeligheden, maar van de genade die God van dag tot dag in ons wil uitstorten. Nu noem ik de enkele dingen die hier ter sprake komen. Laat ons nu toch eens echt verbaasd zijn erover en de gewoonte opzij werpen om opnieuw in een verbazing, in een verwondering, ja, in een vrees te verstaan. Want de Bijbel spreekt van de geloofshouding als de vreze des Heren. Dan is er dankbaarheid, dan is er eerbied, maar dan is er toch ook tegelijk de huivering voor het ontzaglijk geheimnis van de liefde God. Wat wordt er nu eigenlijk in dit hoofdstuk gezegd? Er wordt gesproken van de lijdende knecht des Heren. En er wordt gezegd dat die lijdende knecht, dat die op zich neemt van andere mensen, smarten, lijden, verdriet, veel meer, ook overtredingen en ongerechtigheid. Ja, dat is een gedachte die we dikwijls horen en bij de prediking altijd omdraait. Maar gemeente, weet u wat een dodelijk gevaar is? Dat is dat er een afstand ligt tussen je godsdienstige beschouwingen en je gewone dagelijks leven. Kijk, in onze godsdienstige beschouwingen zijn we er allemaal aan gewend. Dan weten we dat er een verzoeningsstraatje is, dat Jezus Christus voor zondaren gestorven is en dat wij door zijn straf die hij gedragen heeft, dat wij vrij uitgaan, als wij geloven. Maar wat zegt u dat nu eigenlijk? Is dat, ik bedoel niet verstandelijk, maar hoeverre is dat nu duidelijk voor uw hart? Dus even denken. Wij alle hebben gezondigd. Wij alle hebben ons doel gemist. En zonde is niet zo zijn, niet zo leven, zoals God je eigenlijk bestemd heeft. Nu, dat heeft een gevolg. Dat heeft een gevolg: smart, lijden, vergankelijkheid, dood aan de ene kant. Maar er is nog veel meer. Wie zondigt, wie niet leeft zoals God wil dat hij leeft, zo iemand vermeerdert zijn schuld. Er is een kettingreactie in de wereld van één daad die misgedaan wordt. En we doen ze alle, dagelijks, velen. Blijf niet meer die daad. Zet iets aan. Het wordt steeds meer. Kettingreactie, lawine, kunt u van spreken. Zoals een kleine sneeuwbal begint en in de bergen rolt en steeds groter wordt. En tenslotte hele dorpen en steden kan wegsleuren. Zo is het ook met de gevolgen der zonde. Ze zijn vreselijk. Ze vermeerderen. En nu wordt er gesproken van vergeving. Ook in dit hoofdstuk. Hij heeft onze overtredingen op zich genomen. Om onze ongerechtigheden is hij verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striem is ons genezing geworden. Gemeente, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Stel het u nou heel goed voor. Wij hebben hier nu deze week gezondigd. En het heeft een verschrikkelijke uitwerking. Veel meer dan je ooit durft te erkennen. En nu kun je een deel nog inhalen. Kijk, dat is een kans die we hebben. Je kunt dingen die je misdaan hebt, die kun je voor een deel achterhalen. En we zeggen, je hebt je vervelend gedragen tegenover iemand en het is mogelijk om daar naartoe te gaan en om te trachten om dat te herstellen. Je kunt iemand op welk terrein ook tekort gedaan hebben en soms lukt het je om dat goed te maken. Ik zeg nog eens, een deel kan een mens van de zonde en de gevolgen daarvan nog inhalen. En ik geloof dat we er veel te gemakkelijk mee zijn. Dat we veel te voorbarig ons beroepen op de vergeving. Gemeente, er is heel wat meer goed te maken dan wij wel gewoonlijk uit gemakzucht willen erkennen. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het vreselijk is wat een mens, juist als hij een diepe geestelijke inzicht krijgt, door de Heilige Geest gaat verstaan, dat is dat er een groot deel is wat niet meer in te halen is. En wat wij niet meer kunnen goedmaken. En u spreekt de Bijbel van dat wonderlijke begrip van verzoening, waar het gevolg van is zonde en schuldvergiffenis. Er wordt gezegd niet dat God nu maar zo door de vingers ziet wat wij misdaan hebben, want daar is de Bijbel een veel te realistisch boek voor om met zulke praatjes aan te komen. Nee, het geweld van de zonde is zo verschrikkelijk dat er is een onherroepelijke eis. Als God door de vingers zou zien, dan zou het onrecht en de verschrikking blijven bestaan. Nee, God eist. En daarom is hij de God der gerechtigheid. Hij eist het herstel van de geschonden scheppingsorde die wij als zondaar verstoord hebben. Ja, en nu moet u het in heel concreet, heel bepaald denken. Denkt u aan iets bepaalds wat u gedaan heeft, wat u niet meer kan goedmaken? Het kan zijn tegenover mensen die gestorven zijn. En hoe komt het? De Bijbel zegt dat er iets is geschied wat dit kan veranderen. Ja, Jezus lijdt, Jezus is gestorven, Jezus is gekruisigd en nu blijkt dat lijden van Jezus, dat zegt dan de Bijbel, dat lijden van de lijdende knecht des Heren, laat ik het zo zeggen, met ons tekstgedeelte, het lijden van de lijdende knecht des Heren, dat heeft blijkbaar iets te maken, kan althans iets te maken hebben met de zonde die staan. En wat heeft het nu eigenlijk te maken met die ellendige streek die van de week nog is uitgehaald? En het kunnen soms heel nette dingen zijn, en we hebben alle tekort geschoten. Wij praten er zo gewoon over, maar is u dat nou duidelijk? 2000 jaar geleden aan een kruis iemand gestorven. En nu hier iets wat u niet meer kunt achterhalen, wat een kettingreactie heeft, een lawine. En het is niet dat God zo doet door de vingers ziet, maar dat er inderdaad iets veranderd is. Iets, ja, herschapen wordt. Staat er de vergelding die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Er is dus blijkbaar een vergelding mogelijk die gestraft wordt aan een ander en die een uitwerking heeft dat datgene wat wij hebben stuk gemaakt, wat wij onherstelbaar hebben bedorven, dat dat door die boete, door dat lijden, door die dragen van die vergelding van die lijdende knecht des Heren,
dat dat veranderd wordt. Niet dat God het zomaar kwijtscheldt, maar dat het verandert. En daar zien we nog niks van. Want stelt u voor dat u door nalatigheid bij een verkeersongeluk een kostwinner, een vader van een gezin heeft doodgereden. Door uw nalatigheid. Dan kunt u wel zeggen vergeving, maar die ledige plaats die blijft daar. Wat gebeurt er dan? Ik vraag verder, gemeente. Breng het nou toch in verband met uw dagelijks leven. Wat verandert dat nou in dat gezin dat Jezus gestorven is 2000 jaar geleden met die ledige plaats? Die u niet meer kunt opvullen. Al zou u miljoenen betalen, dan zou u dat nooit kunnen goedmaken als u zoiets heeft gedaan. Hoe komt het dan toch dat die oude wonderlijke Bijbel zegt dat dat lijden van die lijdende knecht des Heren toch iets uitwerkt waardoor dat verandert? Ja, gemeente, nu voelt u hoe het ver ons verstand te boven gaat. Ik zeg nog eens, het is niet zomaar een kwijtschelding, het is een herstel van wat eens bedorven is. Ja, natuurlijk is daar een groot deel geloof in. Want wat de lijdende knecht des Heren hersteld heeft door zijn lijden, de straf die ons de vrede aanbrengt, die vrede wordt nog niet gezien. Die kan geloofd worden en een deel daarvan, de eerste beginselen daarvan, kunnen in een leven doorbreken. Dat kan bijvoorbeeld ontroerend zijn dat er vergeving bestaat ook tussen mensen. Als mensen geloven in de vergeving die God schenkt door de lijdende knecht des Heren, dan hebben ze macht gekregen om ook elkander te vergeven. Want waar haal je het anders vandaan als het niet goed gemaakt is? Dat gebeurt allemaal in het geloof. En straks in het koninkrijk Gods zal gezien worden dat het lijden van de lijdende knecht des Heren, de verzoening door dat lijden, een totaal nieuwe, herstelde schepping in het aanzijn roept. Een vernieuwde schepping. Ja, dat is het eigenlijk. U voelt wel, de vergeving is niet alleen iets van het heden, maar is eigenlijk voor een groot deel een wissel op de toekomst. Een wissel op de eeuwigheid. Want je ziet het nog niet. Dat was de worsteling van Paulus, de doorn in het vlees. Dat hij van de genade moest leven, maar nog niet kon zien dat inderdaad goed gemaakt was wat hij misdaan had. Dat is eigenlijk het grote probleem van de schuldvergiffenis. Kinderlijke mensen die zeggen, die zijn blij als ze er zelf van af zijn. Maar hoe kun je er van af zijn als niet hersteld is ten opzichte van God die je beledigd hebt, ten opzichte van de medemens, ten opzichte van het medeschepsel wat je misdaan hebt. En u staat hier dat het mogelijk is dat een ander de straf voor een ander schepsel draagt, voldoet en zo die ander, voor die ander de vergeving van God bewerkt. Gemeente, wat een ontzaglijke dingen. Dat is iets wat ons gewone verrekenend bewustzijn helemaal niet kan nadenken. Maar dat wordt gezegd. Die daad van die lijdende knecht des Heren verandert wat in het verleden onherroepelijk schijnt te zijn. Wij denken altijd, wat achter ons ligt, dat kan niet meer veranderd worden. Dat is weggezonken in het verleden. God is zo machtig, dat hij door zijn vergevende liefde, door de verzoening van de lijdende knecht des Heren, die grote herschepping is aangevangen. En nu gaan we een stap verder. We hebben dus nu gesproken van de verzoening. Verzoening die dus verandert wat onherroepelijk schijnt te zijn. Die wegneemt de schade die is aangericht. Die wegneemt in de wereld wat wij misdaan hebben. Dat zal openbaar worden
bij de wederoprichting van alle dingen als de Heer Jezus Christus op de wolken komt. Maar gemeente, nu zitten er in dit hoofdstuk en in deze tekst toch nog wel enkele moeilijke vragen. We weten dus nu dat de lijdende knecht, het lijden van die knecht, een kracht is die herscheppend werkt, die de vergiffenis bewerkt, die de vrede met God en met het medeschepsel herstelt. Narekenen kunnen we het niet, begrijpen kunnen we het niet, maar het wordt ons verkondigd als een grote, machtige genadedaad Gods. Maar nu spreken we er verder over. Wat is nu de grote vraag? Wat en wie is nu eigenlijk die lijdende knecht des Heren waarvan Jesaja 53 spreekt? Want wat hier in het geding is, gemeente, dat is een van de grootste problemen van de mensheidsgeschiedenis. En hoef ik u niet te vragen, u en ik, die zo enige jaren op deze aarde geleefd hebben, wat het grootste probleem eigenlijk is, vindt u het ook niet bij het oude worden. Het lijden, het nameloze lijden, het zwarte geleden op zo'n wereld. Mensen, dieren, schepselen, overal een nameloos lijden. En is daar dan niet de vraag waarom? Ik weet wel, we kunnen met vrome gezichten zitten en zeggen, maar de wereld vraagt het ons en werpt het ons voor de voeten. Jullie geloven in een zin van het leven, maar waarom dan al wat lijden? Jullie geloven in God van liefde, waarom laat hij dan al dat lijden toe? Kortom, wat is de betekenis, wat is de zin van het lijden? En nu, gemeente, op die vraag geeft nu Jesaja 53 aan die eerste verse die ik met u gelezen heb, geeft het antwoord op de zin van het lijden. Waarom is er lijden? En als ik dat gezegd heb, dan bent u natuurlijk verbaasd. Want u zegt, kijk eens, dat hoofdstuk, dat slaat, dat is helemaal vult in de Heer Jezus. Jesaja 53 zegt niets anders als de lijdensgeschiedenis. Ja, het is wel waar, maar dan moet ik u nog iets meedelen. Ik zei al, de moeilijkste hoofdstukken van de Bijbel zijn vaak de bekendste. En juist omdat ze zo bekend zijn, laten we zoveel weg. Er is namelijk in de loop van de eeuwige gemeente, en dat mag ik in een leerdienst als deze vanavond u toch wel meedelen, er is in de loop van de eeuwen een zeer verschillende uitleg gegeven van dat Jesaja 53. En dan moet ik u direct zeggen, de twee takken die voortkomen uit het Godsvolk, de twee verdeelde delen van het Godsvolk, laat ik het zo zeggen, denk hier anders over. Het volk van Israël, uitleg van Israël en de christelijke overlevering, die hebben zich intens met dit hoofdstuk bezig gehouden. En ze zeggen een heleboel hetzelfde. En toch zou ik kunnen zeggen, ze leggen een ander accent. En nu is de vraag, wat is er nu bedoeld in dit Jesaja 53? Zijn wij als christenen te voorbarig met het zonder meer toe te passen op de Heer Jezus? Het slaat op de vraag in de eerste plaats van wat is de zin van het lijden? Israël is in de ballingschap terechtgekomen. Israël heeft altijd ballingschap gezien als straf. Zonde. Maar hoe langer hoe meer komt de bange vraag naar voren. Waarom lijdt de rechtvaardige? Dat de goddeloze lijdt, maar het is dikwijls heel andersom.
Waarom leidt nu juist de wetsgetrouwe rechtvaardige mens? Daar zijn de psalmen vol van. Wie het boek van de psalmen leest, die herkent het. Het boek Job stelt dezelfde vraag. Waarom leidt de rechtvaardige Job? En u wordt hier de vraag gesteld. Waarom leidt de knecht des Heren? Wie is die knecht des Heren? Nu, dat is de grote moeilijkheid. De exegese van Israël is als volgt en die wordt letterlijk uit de tekst gehaald. U leest dat al in de begin van die hoofdstukken, bijvoorbeeld in Jesaja 41. Daar wordt de leidende knecht des Heren volaan genoemd Israël, het volk. En dat is eigenlijk de uitleg die de rabbijnen er voor het grootste deel aan gegeven hebben. U moet het maar nalezen. Wij zijn zo gewend aan die andere uitleg, dat wij het bijna niet uit onze herinnering kunnen ophalen. Maar als u die hoofdstukken van die leidende knecht eens naleest, dan zult u steeds merken dat het dikwijls gaat om een meerderheid, om een volk en zelfs een deel van een volk. Als u hoort Jesaja 53 in is, dan heb ik die verzen gelezen die eraan vooraf gaan. Er staat duidelijk dat hier buitenstaanders, niet Israëlieten, en hun koningen verbaasd zijn over de prediking van Jesaja 53. Er staat dat ze dachten dat de knecht geslagen werd door God. Dat hij zwaar gestraft werd. En nu blijkt het duidelijk dat in dit hele verband het volk van Israël en in het bijzonder de rechtvaardigen daarmee zijn aangewezen. Het is duidelijk dat hier gesproken wordt van een meerderheid. Het blijkt ook bijvoorbeeld dat dat volk van Israël, daar wordt van gesproken, die leidende knecht, die gaat de dood in, die gaat helemaal eronder door, en dan denkt men dat het uitgeroeid is, maar hij zal zaad zien, hij krijgt nageslacht. Het is duidelijk dat het slaat op het volk, dat weer zal opbloeien, en dat weer in grote mate zal toenemen. Nu wordt er dus, en dat is dus de eerste betekenis van deze hoofdstukken, wat Israël erin gelezen heeft, er wordt dus gezegd dat het volk van Israël in zijn geheel, en als dat volk niet voldoet, een deel daarvan zijn lijden ondervindt, niet als een straf, wat de volkeren denken van buiten, die zeggen hij is het meest veracht, en wat alle antisemieten doen, die zeggen, en christelijke antisemieten ook, die zeggen, de joden die zijn door de eeuwen heen vervolgd, omdat ze zo vijandig tegenover God zijn, of omdat ze Jezus gekruisigd hebben. Kijk, dat is, dat zeggen die koningen, dat staat duidelijk in Jesaja 53, dat zeggen ook de vrienden van Job, want Job is ook het teken van Israël. Dat is het eerste, en er staat hier, maar wij hebben het niet gezien. Die koningen die spreken uit en die volkeren de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, door zijn striemen is ons genezing gegeven. Dat is, gemeente, de eerste laag van dit Bijbelhoofdstuk. We moeten goed beseffen dat wie de Bijbel goed leest, die ontdekt in die Bijbel allerlei lagen. Er is een bovenste laag, en dan kun je nog weer dieper gaan, en dat betekent allemaal hetzelfde. En u ziet het er in deze Jesaja hoofdstukken, vergeeft u mij dat ik er even wat dieper op inga, want u moet toch ook als oudere mensen en als jongeren de Bijbel goed leren lezen, en er zit heel wat meer in dan wat we er zo uit het eerste gezicht halen. Het blijkt ook nog troostvol te zijn voor onze ziel. Er zitten als het ware drie lagen in. Het eerste is, er wordt gesproken van een volk, een meerderheid dat aangezien wordt als een vervloekt volk. En nu blijkt dat het lijden van Israël samenhangt
met een diep geheim van de uitverkiezing van Israël, het lijden van Israël, hangt samen met de rechtvaardiging van de goddeloze, met de rechtvaardiging van de zondaar. Hier wordt een antwoord gegeven op het lijden. Er is zinloos lijden in de wereld. Er is lijden dat het gevolg is van een straf. En, gemeente, daar is een plaatsvervangend lijden. Dat wordt hier genoemd. Er is een lijden in de wereld dat plaatsvervangend, schuldbedekkend is voor anderen. Er wordt eerst gezegd dat daar hangt mee samen het lijden van het volk Israël. Dat is de eerste laag. Maar dat volk heeft toch ook gezondigd. Er is een tweede laag, en die ontdekt u ook in deze hoofdstukken, dat het een groep is. Een groep die stand houdt, die veracht wordt. Dat zijn de vromen in Israël. Dat zijn degenen die verwachten de grote verlossing die zal komen. Dat zijn mensen zoals Simeon, rechtvaardige, waar wij van horen als Jezus het kind in de armen neemt. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dat is Anna, dat zijn er velen in Israël die gewacht hebben, gewacht, nameloos geleden. En dan is er een derde laag in, en dat is het accent wat de christelijke kerk heeft gedaan, die zegt, het is uiteindelijk is het één persoon. Uiteindelijk is het die ene Jezus. Die de koning is der Joden. De koning van Israël. De zoon Gods. De Messias. Die uiteindelijk deze lijdende knecht des Heren is. Die heeft het op zich genomen. En die heeft het gedaan. Die heeft de straf gedragen die ons de vrede aanbrengt. En nu komt deze vraag. Wat heeft nu het lijden van Jezus te maken met dat lijden van Israël? Ik dacht dit, gemeente, en dat het hoofdstuk het duidelijk laat zien. Er is een verbinding van Gods volk en de Messias. Dat geldt in Israël, maar dat geldt ook in de gemeente. Kent u niet mensen die misschien door niemand in de grote wereld gezien werden en die nameloos lijden? Je zegt, waarom? Die het in een stilte, in een ingekeerdheid lijden. En je vraagt je af, wat is het in die ogen? Wat is het geheim? Kan een of ander oud vrouwtje zijn wat op een of ander kamertje ligt? Wat is het geheim waarom? Om dat nameloze lijden. Waarom wordt dat lichaampje verteerd? Waarom moet ze zoveel pijn lijden? Is het zinloos? Verlost dat vrouwtje de wereld? Nee, dat is het niet, gemeente. Maar er bestaat een band van een bepaald soort lijden. Mensen die lijden met deze lijdende knecht des Heren. Onze Heer Jezus Christus. Paulus heeft ergens gezegd, een van zijn brieven, dat hij de overblijfselen van de verdrukking van Jezus in zijn vlees draagt. Nu, gemeente, het is niet zo dat Paulus wil zeggen dat hij de wereld verlost. Het is niet dat hij wil zeggen dat zijn volk het op zichzelf doet, maar wel dit. Dat er een verband is tussen een bepaald soort lijden in het volk van Israël en in de gemeente. Ook die mensjes die dat nameloze lijden kennen, die een wondere band hebben, die zo met Jezus verbonden zijn, dat zijn littekenen gedragen werden, zoals ik het hoorde, van een collega, een ambtsdrager, die vreselijk geleden heeft en die enige jaren geleden gestorven is, en 2 jaar geleden, een vreselijke pijn deed, vreselijke ziekte had in zijn botten, En die zei, nu mag ik iets dragen van het lijden van Jezus. In mijn beenderen, in mijn botten, is dat niet mooi? Ja, gemeente, dat wil niet zeggen dat die man een medeverlosser is, maar wel dat het lijden van Jezus, van de lijdende knecht des Heren, gestalte krijgt in de wereld en door zijn genade een kracht is. Een kracht waardoor Jezus greep krijgt op deze van God verlaten wereld en waar hij deze wereld vastpakt om te redden als een brandhout uit het vuur. Gemeente, dat kan het lijden zijn. Ik zeg niet dat alle lijden dat is. Je moet niet denken dat alle lijden daartoe behoort, maar het kan zijn dat het nameloze lijden plotseling verbonden wordt met die ene lijdende knecht des Heren. En als dat gebeurt, gemeente, dan is het niet iemand, en is het niet dat oude vrouwtje op die dakkamer, en is het niet die collega die 2 jaar geleden gestorven is, maar het is Christus, maar in hen, in die mens, in die mens, in die lijdende, leidt Christus, en Christus grijpt die wereld, u en mij, vast in dit alles. En er zijn speciaal uitverkorenen onder in Israël de rechtvaardigen. In de gemeente ook die rechtvaardigen die Jezus wil gebruiken om vat te krijgen op de wereld. Gemeente, dan is het lijden zo heel anders. Dan is het niet meer nameloos, zinloos. Het kan althans plotseling betekenis krijgen. Het is niet meer die mens die leidt, het is Christus die in hem leidt en die verzoenend leidt, die herstellend, herscheppend leidt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem vrede, gave gemeenschap met God en medemens. Dat is niet zomaar een rustig gevoel, dat is herstel, gemeente, dat is herschepping. En als je nu vraagt naar de zin van het lijden kan te maken hebben met de vergeving der zonden. Anderen, de lijdende knecht, Jezus lijdt om te verlossen, om te verzoenen. En hij heeft zijn uitverkorene om door wiens die hij als middelen gebruikt, die als handen gebruikt om een scheep te krijgen op de wereld. En nu dacht ik wel dat die lieden die dat hebben moeten doormaken en die zo nauw met de lijdende knecht verbonden zijn, die zullen wel in de eeuwigheid in het koninkrijk Gods wel een beetje meer glanzen dan de gemiddelde mens. Paulus die zegt ook, de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Zo zal het ook zijn bij de opstanding der doden. Denk het in, mensen als er onder u hier zijn, die met een nameloos lijden zitten, misschien kent u ze, is mogelijk dat Jezus, de lijdende knecht, dat wil gebruiken om zijn verzoenend lijden en sterven in de wereld te verbreiden, om de macht van zijn verlossende kracht door die instrumenten onder de mensen te brengen. Gemeente, dan wordt het lijden zo anders. En dat moet eigenlijk het lijden van iedere gelovige zijn. Niet meer wij verwend en we willen er vanaf alleen. Het zou wel eens kunnen zijn dat als het lijden in je leven er niet was, dat God je onder de minste rekende.
zoals ik het hoorde van iemand die zei, ben ik zoveel minder dan mijn voorgeslacht, dat ik zoveel minder lijd. Wil God mij dan voorbij gaan? Zei die man. Misschien wat overdreven lijkt het, maar het zijn geheimzinnige dingen, gemeente. Laten we het lijden niet oproepen. Dat gaat te ver. Dat is hoogaardig. Maar als het lijden dat je ontvangt van God, dat is dan, dat hoeft dan niet meer een straf te zijn. Maar het kan middel worden in zijn hand om verzoening te brengen. Nog eens, wij verzoenen niet. Christus verzoent alleen, maar hij woont in ons en wij zijn in hem. Dan is het ook in het lijden niet meer ik die lijd, maar Christus in mij, zoals ik niet meer leef, maar Christus in mij. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, het zesde vers. Dan heen in vrede, dragende de zegen dat Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.